We gaan het vandaag hebben over een onderwerp wat helemaal niet fijn is om over te spreken. Ook niet fijn om bij stil te staan. Ook niet fijn om over na te denken. Maar wel een onderwerp wat belangrijk is. Dat we daarover nadenken. Dat we gaan nadenken over deze dingen dat dagelijks gebeurt. Namelijk abortus. En mijn geloof, mijn overtuiging in deze is dat abortus moord is. Dat het doden van een ongeboren kind, dat moord is. En abortus kunnen we niet goedkeuren. Maar ik ga natuurlijk ook proberen om wat gedachten aan de hand van Gods woord mee te geven. Dat jullie zelf ook conclusies daaruit mogen trekken. Dat jullie zelf ook mogen enerzijds bemoedigd worden in wat God daarover zegt. Dat je ook zeker mag zijn dat wij dat kunnen en moeten veroordelen. Wanneer mensen abortus doen. Nu, hoe kom ik bij deze les? Wel, afgelopen week was op het nieuws de volgende mededeling. De Ierse abortus, of het Ierse abortusverbod, schendt de rechten van de vrouw. Want in Ierland is het verboden om abortus te plegen. En het Europees Hof heeft Ierland veroordeeld tot een schadevergoeding omdat een zwangere kankerpatiënte geen abortus mocht plegen. En goed, we worden al direct geconfronteerd met de gewichtigheid van deze problematiek. Het is iets waar we niet licht overheen moeten gaan. Maar goed, als we naar Wikipedia kijken, dan zien we dat het woord abortus in de medische terminologie betekent een vroegtijdige geboorte of een miskraam. Een miskraam wordt door medici dan ook wel aangeduid als een spontane abortus. De volledige term abortus provocatus komt uit het Latijn. En dat komt van aboriri, en dat betekent vergaan of verloren gaan. En provocare, dat betekent oproepen. Het verhinderen van de innesteling van een bevruchte eicel door het innemen van de morning after pill wordt door sommigen ook beschouwd als een vorm van abortus provocatus. Nu, als wij daar als christenen over nadenken, dan denk ik dat het goed is om te begrijpen. In onze wereld zijn er mensen die voor en tegen abortus zijn. In onze maatschappij zijn er mensen die proberen om via de wetten van een land abortus te verbieden. En ongeacht als dat nu goed of slecht is, als wij nu een wet zouden hebben die abortus verbiedt, en spijtig genoeg leven wij in een land dat abortus toelaat, om diverse redenen. Maar wij moeten heel goed begrijpen dat het hebben van een wet tegen abortus het probleem niet gaat tegenhouden. Mensen moeten worden geleerd wat God zegt over abortus. Wat God zegt over het leven in de buik van een vrouw. Van een zwangere vrouw. En dus de harten van de mensen moeten worden veranderd. En dan mogen wij wel 100 wetten hebben tegen abortus. Als de mensen hun harten niet veranderen, zal geen enkele wet helpen. En verder moeten we ook begrijpen, en dat is wel belangrijk, dat ook al hebben wij wetten in een land dat het legaal maakt om abortus te plegen, het is nog steeds verkeerd om het te doen. Het is en het blijft moord. Wel, laten we nadenken over het menselijk leven in de schoot van de moeder. Als we naar Genesis 1 gaan, en we gaan er niet naartoe, en dan lezen wij daar dat God 3 soorten van leven schiep. We zien dat God het groen gewas en het geboomte schiep, dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaden bevatten. We zien dat God levende wezens schiep naar hun aard, namelijk de dieren. En we zien dat God de mens schiep naar zijn beeld, en zijn gelijkenis. Als wij gaan denken aan een zwangere vrouw die een baby in haar buik draagt, onder welke van deze drie soorten zou de mens vallen? De planten? De dieren? Want dat wordt soms beweerd. Men zegt soms, totdat het kind geboren is, is het een soort oerwezen. Het is geen mens. Wel, natuurlijk is dat wat in de buik zit en wat uit een mens en door een mens voortgeplant wordt, een mens. Het is geen plant, het is geen dier, het is een mens. Het leven in de schoot van een moeder is een mens. Paulus zegt in 1 Korintiërs hoofdstuk 15 vers 39, alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten. En het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen. Dat kunnen wij allemaal onderscheiden, of niet soms. Dat kunnen wij allemaal zien. En we zien dan ook in Handelingen 17, vers 26, dat God uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt heeft. Dus dat wat mensen voortbrengen, zijn mensen. En dat zijn geen oerwezens, dat zijn geen planten, dat zijn mensen. Laat mij de gedachte, als eerste gedachte, naar voren brengen, dat als er beweging is, dan is er een teken van leven. Als we kijken in Genesis 25, laten we dat even openslaan. Daar worden wij geconfronteerd met het verhaal van Isaac. En Isaac wordt in vers hoofdstuk 25, vers 19. Daar beginnen we te lezen. En we zien dan in vers 20 dat hij Rebecca huwt. En in vers 21 zien we dat Rebecca niet zwanger kon worden. En hij bidt tot God. En God liet zich door hem verbidden. En Rebecca wordt zwanger. En in vers 22 zien wij. En de kinderen stieten in haar binnenste tegen elkander. En goed, dit is het punt wat ik wil maken. Dus lees het hele verhaal er maar eens op na. Maar wat wordt er gezegd over het leven dat in de buik van Rebecca zat? Wat waren dat? Waren dat oerwezens? Nee, er waren kinderen. En wat waren die aan toen? Aan stieten tegen elkander. Dat betekent, die waren aan duwen tegen elkaar. Daar was beweging in de buik van Rebecca. Als wij naar het Nieuwe Testament gaan, dan zien we dat toen Maria van Jezus zwanger werd, dat er gelijktijdig ook Elisabeth zwanger was. En Elisabeth was de moeder van Johannes de Doper. En wanneer Maria in Lucas 1 vers 41 bij Elisabeth thuiskomt in het huis van Zacharias, dan zien we dat er dit staat geschreven in vers 41. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, geschiedde het dat het kind opsprong in haar schoot. Het kind sprong op in de schoot van Elisabeth. God is duidelijk in zijn woord. Datgene wat er in de buik van de moeder zit, zijn kinderen. Misschien zien wij dat niet, en dankzij onze technologie vandaag de dag kunnen wij heel veel zien, en wonderbaarlijke dingen zien, wat er allemaal in die buik zich afspeelt. Maar laten we wel wezen dat God zegt, dat wat er in die buik zit, dat kinderen zijn. Laat mijn tweede punt naar voren brengen. Groei is een teken van leven. In Prediker 11 vers 5, daar staat dit geschreven. Zoals gij de weg van de wind evenmin kent, als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zo min kent gij het werk van God die alles maakt. Laat het mij nog eens herhalen. Zoals gij de weg van de wind evenmin kent, als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zo min kent gij het werk van God die alles maakt. Kennen wij de weg ten volle? Kunnen wij begrijpen hoe wonderbaarlijk het is dat daar van een bevruchte eicel een mens uit voortkomt? dat daar alles begint te groeien, dat daar van een eicel en een zaadcel, dat wij daaruit zijn voortgekomen, ik kan dat moeilijk bevatten, hoe wonderbaarlijk dat proces is. Maar wat dat wel laat zien, dat hele proces is, dat daar constant groei is. Daar is constant groei vanaf het moment van bevruchting. En als er groei is, dan is er leven. Er is een website en die noemt babybites.nl. En Sylvia had me die doorgegeven en dat is een heel nuttige website. Ik weet niet alles wat op die website staat, dus ik ga het alleen maar zeggen waarvoor ik het nuttig heb gevonden. En dat is dat je daar kan terugzien, aan de hand van foto's en tekeningen en tekst en uitleg, hoe vanaf de bevruchting, stap voor stap, week na week, dat begint te groeien. En wat er allemaal gebeurt in de buik van een zwangere vrouw. En dat laat ook zien dat er leven is. Dat daar levende dingen zijn die aan het groeien zijn. En als er iets is wat groeit, dan is dat wel degelijk een indicatie dat er leven is. En misschien begrijp ik die groei niet. En weet je hoe men dat noemt, een bevruchte eicel? Een zygote. Wel, ik begrijp niet ten volle hoe wonderbaarlijk dat ook mag zijn, dat dat van een eicel dat bevrucht wordt tot een mens kan uitgroeien. Maar ik weet wel dat het zo is. Anders waren wij er niet geweest. Anders waren wij er niet gekomen. Laten we Psalm 139 openslaan. Psalm 139. Let us read in Psalm 139. It is a scripture that is not on your list. I added that this morning. Psalm 139, and we will read from verse 13 till 16. We zullen lezen Psalm 139, van vers 13 tot en met 16. Want gij hebt mijn nieren gevormd, zegt David, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd. Gewrocht in de diepte van het aardrijk, uw ogen zagen wat? Wat zagen Gods ogen van David? Zijn vormeloos begin. Wanneer was Davids begin daar? Misschien toen hij geboren werd? Nee, toen hij een vormeloos bestaan had. In uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. God weet welk leven daar is, wanneer een zaadcel, een eicel bevrucht. God weet het. God ziet het. Dat is het leven. Dat was het begin van David zijn leven. Laat mij een derde punt maken. En we hebben dat juist in de schriftlezing ook gelezen van Jacobus hoofdstuk 2. Waar de gedachte naar voren wordt gebracht dat een geloof zonder werken dood is. En hoe wil de Jacobus dat illustreren? Wel, net zozeer als een lichaam zonder geest dood is, zo is ook een geloof zonder werken dood. We zien in Genesis 2 dat toen God de mens formeerde, dat God de levensadem in zijn neus blies. God gaf de levensadem. En al zo werd de mens tot een levend wezen. Herinneren wij ons als Jezus aan het kruis hing, wat hij zei? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En wat gebeurde er toen? Hij stierf. Hij gaf de geest. Jezus, zijn lichaam stierf, maar zijn geest ging naar zijn vader. Laten we eens naar 2 Petrus hoofdstuk 1 gaan. En kijk eens wat Petrus daar zegt. 2 Petrus hoofdstuk 1. In vers 13. Ik acht het mijn plicht. Zolang ik in deze tent ben. Peter spreekt over zichzelf. Ik ben in deze tent. En wat zegt hij? U door herinnering wakker te houden, want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt. Zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. Petrus sprak over het moment dat hij zijn aardse tent, zijn aards lichaam, zou gaan afleggen. Opdat zijn geest naar de Here zou kunnen gaan. In Filippenzen 1 zegt Paulus dit. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwent wil. Zeg mij, wanneer is Paulus zijn leven in het vlees begonnen? Was dat misschien toen zijn moeder beviel van hem? Of was dat misschien toen die bevruchting daar was gekomen? Vul het antwoord maar in. Kijk eens naar Job hoofdstuk 10. Laten we dat samen even overslaan. Job hoofdstuk 10. Waar we lezen in vers 18 en 19. Job hoofdstuk 10, vers 18 en 19. Waarom, stelt Job zichzelf de vraag, deed gij mij uit de moederschoot voorkomen? Gaf ik de geest niet, eer een oog mij zag? Job vraagt zich af, waarom heb ik de geest niet gegeven, eer een oog mij zag? Wanneer was dat? Toen hij nog in de moederschoot zat. En Job stelt zichzelf de vraag, waarom heb ik de geest niet gegeven, eer dan een oog mij had gezien. Wat zegt hij dan in vers 19? Ik zou dan zijn alsof ik niet geweest ware. Van de moederschoot zou ik grafwaarts zijn gedragen. Er zijn miljoenen. Miljoenen baby's. Die niet kunnen spreken. Die hun mening niet kunnen geven. Die niet kunnen protesteren. En die dit lot wordt toebedeeld. Doordat ze worden vermoord, toen nog geen oog hen heeft gezien. Dat ze worden vermoord, omdat ze niet gewend zijn. Omdat ze een ongelukje zijn. Omdat ze, en noem het maar op, waarom mensen allemaal niet abortus plegen. Het leven in de buik van een moeder is leven dat beweegt, is leven dat groeit en het leven dat een geest heeft. En weet je hoe we dat noemen? Dat noemen wij een mens. Het doden van onschuldig bloed is het volgende punt waar ik even bij wil stilstaan. Romeinen 9 vers 11, daar lezen wij dat kinderen voordat zij geboren worden, ook weer kinderen voordat zij geboren worden, hebben zij goed nog kwaad gedaan. In Psalm 106, vers 37 en 38 zien we dat God Israël veroordeelt, omdat zij onschuldig bloed vergoten toen zij hun kinderen aan de afgoden offerden. En ik wil niet zeggen dat dat allemaal zwangere vrouwen waren die aborteerden, helemaal niet. Maar ik wil laten zien dat een klein kindje een onschuldig wezen is. En als het nu in de buik zit of er al uitgekomen is, het is even onschuldig. En die mens die onschuldig bloed vergiet, die zal door God worden veroordeeld. In de wet van Mozes vinden we de volgende geboden terug. De onschuldige en de rechtvaardige moogt gij niet doden. Moogt gij niet doden, want ik verklaar de schuldige niet rechtvaardig. Exodus 23 vers 7. Deuteronomium 27 vers 25, vervloekt is hij die een geschenk aanneemt om iemand te doden en onschuldig bloed te vergieten. Vervloekt is die persoon die dat doet. Vervloekt is de dokter die abortus uitvoert. Vervloekt zijn de mensen die ervoor kiezen om abortus te plegen. In het Nieuwe Testament leren wij dat liefde voor God en onze medemens het hoogste gebod is wat er bestaat. Daarmee sluiten wij uit dat wij onze naaste gaan doden. Alles wat gij nu wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook al dus. Want dit is de wet en de profeten. Laten we eens naar Romeinen hoofdstuk 13 gaan. Mochten we daar nog niet van overtuigd zijn. Romeinen 13 vers 8 tot 10. Romans chapter 13 vers 8 tot 10. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren. En welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling der wet. Het is onmogelijk dat iemand zegt, ik hou van God en ik hou van mijn naaste, dat die persoon een kind in de buik gaat doden. Het is onmogelijk. Maar dan komen we natuurlijk met de ja maars. Ja maar wat als? Want wat zien we, en je kan dat op het internet terugvinden, dat de landen die abortus toelaten, die doen het bijvoorbeeld om de reden om de vrouw te redden. Om de fysieke of de geestelijke gezondheid van de vrouw. Bij verkrachting of incest. Bij schade aan de foetus. Om economische redenen. Om sociale redenen. En ga zo maar door. We laten we over enkele punten nadenken. En ik heb mijn gedachten hierin gegeven. En als jij daar anders over denkt, deel dat mee met mij. Het eerste punt is, ja maar, wat als het welzijn van de moeder in gevaar komt? Mogen wij dan toch niet het leven van een kind doden? En dat zijn enorm moeilijke dingen om over na te denken. En dat zijn dingen waar we echt niet licht overheen moeten gaan. Maar laat mij deze vraag beantwoorden met een wedervraag. Hoe kan ik weten dat het doden van dat kind, het welzijn van de moeder, ten goede gaat komen? Hoe kan ik dat weten? Kan ik in de toekomst kijken? Kunnen dokters in de toekomst kijken dat door abortus van een kind, dat de moeder daardoor ten goede komt? Hoe vaak hebben wij niet met onze eigen ogen gezien dat dokters zeggen, wij weten dit, wij weten dat, en achteraf bleek het niet waar te zijn? En ik zeg niet dat dokters geen goede raad kunnen geven en dat ze niet ook een goede conclusie kunnen trekken. Dat hoort je mij niet zeggen. Maar ik wil wel zeggen dat er veel onzekerheid is waar dokters geen antwoord op hebben. En waar ze vaak toch zeggen dat ze het zeker weten. Ik zal u een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. En mijn moeder kan daarvan getuigen. Toen ik een klein manneke was, heb ik met mijn broertje met het grasmachine over hem gereden. Ik weet niet of we dat weten. En een stuk van zijn knie was kapot. En zijn voetje ging een frut van een. Natuurlijk onder een grasmachine. En naar de spoed gebracht naar het ziekenhuis. En wat was de conclusie in het ziekenhuis? Hij zal nooit meer kunnen lopen. En zijn voetje moet afgezet worden. Dat was de zekerheid van de dokters. En gelukkig dankzij de vastberadenheid van mijn ouders. Zijn ze naar een ander ziekenhuis gegaan. Ze hebben het voetje kunnen herstellen. En mijn broer, nu zoveel jaren later, loopt gewoon rond. Hoe kunnen wij weten dat door abortus het welzijn van het moeder kan gered worden? Hoe kunnen wij dat met zekerheid vaststellen? Maar laten we verder denken dan. Als het welzijn van de moeder in gevaar komt doordat de moeder zwanger is, wat dan als de man het welzijn van de moeder in gevaar brengt? Zullen we die ook doden? Wat als de kinderen die al geboren zijn het welzijn van de moeder in gevaar brengt? Zullen we die ook doden? Wie gaat dan bepalen wat kan en wat niet kan? Een tweede punt. Ja, maar wat als het kind misvormd is? Wat als we weten dat er een fysieke of een geestelijke handicap is bij het kind? Wel, laat me weer antwoorden met een vraag. Wie bepaalt wanneer een kind voldoende misvormd is om het te aborteren? Is een klompvoetje voldoende dat we het maar weg zullen doen?
Of is het misschien een kind wat geen armen heeft, zullen we dat ook maar wegdoen? Wie bepaalt de grens wat voldoende misvormd is? 1 Samuel 16, vers 7 leert ons dat God niet kijkt naar het voorkomen van een mens. God kijkt naar het hart van een mens, niet naar zijn uiterlijk. Maar als het dan goed is om misvormde baby's te aborteren, zullen we dan ook alle oudere mensen aborteren? Aborteren niet, doodmaken? Omdat, ja, die zijn toch zo ambetant, daar moet je zo voor zorgen, en dan moet je de pamper uit doen. Dat is allemaal niet fijn, want dat is alleen maar last, zullen we die ook maar doden? En als we die ook mogen doden, zullen we dan ook maar alle langdurig zieken doden, want dat kost een hoop geld, al die ziekenhuizen? Wie gaat bepalen wat misvormd genoeg is om een kind te doden? Wie zijn wij? Wie ben jij? Wie is een dokter? Wie is een mens om te zeggen dat het leven van zo'n kind niet betekenisvol kan zijn? Wie kan zeggen dat wanneer een kind een geestelijke achterstand heeft, dat dat niet betekenisvol is, dat leven? Ik ken een broeder uit Amerika, waarvan het kindje syndroom van Down heeft. En ik kan u zeggen dat dat kind heel veel vreugde en liefde in het leven van die mensen brengt. Andere mensen zouden het kind hebben weggedaan. En zouden gezegd hebben, dit kind past niet in mijn leven. Maar daar ligt ook het probleem, denk ik. Zullen we dan ook misschien alle mensen doden die na de geboorte worden getroffen met een geestelijke ziekte? Dan zijn we daar ook in een weg vanaf. Zullen we alle mensen doden die een ongeval krijgen en daardoor hersenschade hebben opgelopen en niet meer normaal kunnen functioneren, dan zijn we daar ook vanaf. Er zijn mensen genoeg te vinden. En misschien genoeg is overdreven, maar er zijn mensen die genoeg liefde kunnen opbrengen voor een leven dat misvormd is. Voor een leven dat een achterstand heeft. Maar dat geeft ons geen enkel recht om het daardoor het leven maar te doden. En ik ga hier een straffe vergelijking maken, maar het is een vergelijking die mij op het hart ligt. Zijn wij misschien vergeten als mens wat er nog niet zo lang geleden gebeurd is in Nazi-Duitsland? Zijn wij vergeten hoe de nazi's massa's mensen hebben vermoord omdat die anders waren, omdat die niet voldeden aan hun maatstaven? Onze maatschappij is juist hetzelfde. Onze maatschappij doet wat de nazi's deden. Zij vermoorden mensen die niet aan hun maatstaven voldoen, omdat er iets scheelt. De tijden zijn nog niet veranderd daarom. Een derde bezwaar wat naar voren wordt gebracht. Ja, maar wat als de moeder het slachtoffer is van verkrachting of incest? En ook hier moeten we echt niet licht mee omgaan, want het is vreselijk als een vrouw of als een meisje wordt verkracht. Als een meisje of een vrouw die dingen moet meemaken. Maar zeg mij dit, hoe kan het doden van een onschuldig kind haar probleem oplossen? Waarom zouden wij haar onschuld gaan veranderen in schuld, doordat zij leven gaat doden? Waarom moet het ongeboren kind gestraft worden voor de schuld van de verkrachter? En als we dan denken, ja, maar zo'n vrouw heeft het misschien moeilijk om zo'n kind op te voeden. En dat kan ik begrijpen. Maar ook hier, er zijn dagelijks mensen die smeekbedes doen dat ze geen kind kunnen krijgen en die zo graag een kind willen hebben. Waarom dat kind niet afstaan voor adoptie? Maar het doden? Er zullen altijd redenen naar voren kunnen worden gebracht om zonde goed te praten. Maar vergeet niet dat moord nog steeds moord blijft. En wat men u vaak niet vertelt over abortus, is alles wat daarna komt. Want abortus kan wel een oplossing zijn voor een probleem waar men niet op gerekend had. Maar wat daarna kan komen, daar spreekt men vaak niet over. De negatieve emoties, de stress, de somberheid, de schuld, de spijt, het verdriet, de depressiviteit, gevoelens van verlies, angst voor afwijzing, twijfel, boosheid, schaamte, geïrriteerdheid, hopeloosheid en afname van zelfwaardering. Dat zijn niet mijn woorden. Dit zijn studies gedaan door mensen die dat hebben onderzocht. En ik heb een link op mijn studie daarbij gezet. En ik moet er wel gelijk bij zeggen dat het formulier waar dit allemaal op stond, dat dat inmiddels is verwijderd van de link waarnaar ik verwijs. Maar zoek maar op het internet. Je zal die dingen vinden. Ernstige psychiatrische problemen, klinische depressie en angst, relationele en seksuele problemen, lichamelijke klachten, slaap- en concentratieproblemen, toegenomen alcoholgebruik, gebrek aan energie, fantaseren over de foetus die geaborteerd is, een fobische reactie op kinderen en zwangere vrouwen. Daar spreekt men vaak niet over. Nee, je hebt een probleem. Het is niet gemakkelijk en het komt niet uit. En nu niet. En we aborteren. Maar wat daarna komt, daar spreekt men niet over. Ik ken een vrouw die zwanger was. En die wilde abortus doen. En ik heb met heel mijn hart die vrouw proberen te overtuigen dat zij dat niet mocht doen. Dat dat een grove zonde was. En zij heeft het toch gedaan. En ik kan u garanderen dat die vrouw daar tot op de dag van vandaag kapot van is dat ze dat gedaan heeft. Denk na voordat je zoiets doet. Google maar eens. Google maar eens of de afbeeldingen. Abortus. Geef dat maar eens in. Abortus. En kijk maar eens naar wat abortus werkelijk is. Kijk maar eens naar de foto's. Dat men foto's laat zien van de weggezogen vrucht. Dat men foto's laat zien dat als het kind te groot geworden is, dan kan men het niet meer wegzuigen. Dan moet men het eerst kapot knippen en kapot steken om het dan te kunnen wegzuigen. Kijk maar eens naar die beelden. En zeg mij dan nog maar eens dat dat iets goed is om te doen. En dat dat geen mensenleven is wat daar kapot wordt gemaakt. En als je naar die beelden kijkt, dan wil ik je daar ook voor waarschuwen dat dat niet voor ieders ogen geschikt is. Wat is de conclusie? Laten we eens naar Romeinen hoofdstuk 1 gaan. En laten we daar wat slotgedachten uithalen. Romeinen hoofdstuk 1 vers 28, daar lezen wij. En daar zij het verwerpelijk achter God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid, oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatene, overmoedige grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam, onverstandig, onbestendig, zonder hart. Dit woord betekent, als je de Statenvertaling erop gaat naslaan, iemand die geen natuurlijke liefde heeft, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven. Het kleine leven in de buik van de moeder kan zijn stem niet laten horen. Wij moeten spreken voor die mensen. Wij moeten spreken voor dat leven. En wij moeten veroordelen wanneer een mens moord pleegt. Onschuldig bloed vergieten is altijd verkeerd. Laten wij dus die stem zijn. Laten wij proberen om mensen te leren, om mensen naar God te focussen. En om dat te doen, moeten we ook stilstaan bij de oorzaak. Hoe komt het dat mensen abortus gaan plegen? Wel vaak omdat ze een hoererij samenleven. Jongens en meisjes die seksuele gemeenschap hebben en onvoorzichtig zijn voordat ze gehuwd zijn. En dan komen daar ongelukskes. En dan gaat men een morning after pill nemen. En als het al verder is, gaat men abortus plegen. Of mannen en vrouwen die gehuwd of niet gehuwd zijn, maar die dan het past niet in hun leven. Ah, we willen eerst nog op vakantie kunnen gaan. We willen eerst nog dit kunnen doen en dat kunnen doen. En ze gaan het leven dat er is, dat zij verwekt hebben, gaan zij doden. Rijkdom en genot krijgt voorrang op een mensenleven. Laten we wel wezen dat zij die deze dingen beoefenen, de rechtseis van God is dat zij de dood verdienen. Nu is het vreselijk wanneer wij misschien zelf deze dingen hebben gedaan, of dat wij weten van anderen die deze dingen hebben gedaan. En laten we ook weten dat bij God vergeving mogelijk is. Als wij christen zijn, dan moeten wij berouw hebben over die dingen en deze dingen beleiden. Als wij geen christen zijn, moeten wij de mensen leren van geloof, van bekering, van belijdenis en doop. Opdat zij daarin ook de vergeving van zonden mogen vinden. Dat zij zich mogen afkeren van die onnatuurlijkheid, van het gebrek aan natuurlijke liefde. En dat wij een liefde mogen hebben voor het leven dat God heeft geschapen. God had het vormeloos begin gezien. God heeft jullie vormeloos begin gezien toen jullie in de buik van de moeder verwekt werden. Toen dat zaadcelletje daar kwam en het eicelletje bevruchtte. God zag het. Een vrouw is baas over haar eigen lichaam? Ja, daar ben ik van overtuigd. Maar zij is geen baas over het recht om een ander leven dat in haar zit te doden. Daar heeft zij niks over te zeggen. God heeft dat zo bepaald. En het is een voorrecht dat een vrouw leven kan voortbrengen. Dat zij het leven in haar buik kan meedragen. En uiteindelijk ook dat zij dat leven op aarde kan neerzetten. Maar dat geeft u geen enkel recht om te zeggen, ik mag dat leven dat in mijn buik zit doden. En ik hoop dat deze woorden, ik begrijp dat zware dingen zijn om over na te denken. En ik hoop dat het ook nuttig is voor als jullie met mensen te maken krijgen die hiermee worstelen. Die misschien worstelen met die depressiviteit en die moeite omdat ze dat gedaan hebben in het verleden. Dat wij ook een hoop en een lichtpuntje mogen zijn door hen op God te richten. Door hun gedachten hierin te leren dat ze andere gedachten mogen krijgen. Amen.